Goedemorgen, we mogen gaan kijken vanmorgen weer. We gaan kijken naar Hanna's gebed. We gaan verder met vrouwen in de Bijbel. Hanna's gebed, Samuel 1 tot 20 en een heel klein stukje van hoofdstuk 2. En voordat we dat gaan doen, wil ik een zegen vragen. Vader, we mogen u danken dat we bij elkaar mogen zijn in de wetenschap dat u hier bent. Het thema was eenheid, Heer Jezus. En we beleiden hier ook, voordat we naar het woord gaan kijken, Heer, dat u onze eenheid bent, zoals we ook gezongen hebben. We hebben u eer gegeven als een lichaam. We hebben u gediend met onze woorden, Heer, en u groot gemaakt. En eigenlijk zijn we dan op de plaats waar we eigenlijk horen te zijn, heel dicht bij u. En natuurlijk gaat u de hele week met ons mee. Bent u bij ons. Maar Heer, wat is het goed om te zijn in het huis, Heer, van de Heer, bij broeders en zusters. En bij u. En we vragen zo uw zegen, Heer Jezus, of u uw woord, wat u gegeven heeft aan ons tot lering, ter versterking, vermaning, wilt u ons daarmee zegenen. Dit vragen we in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Wij gaan kijken naar een gedeelte van Hanna. Hanna's gebed. En ik vond het wel heel mooi wat de zangleiding was eenheid. En ook wat we hier aan het doen zijn. Want het gedeelte van Hanna wat we zien en wat we gaan lezen bevindt zich ook voor een gedeelte in de tabernakel, op de plaats waar de Heer is. En we lezen 1 Samuel 1, eerste hoofdstuk. In Rama, in de streek Suf, in het bergland van Efraïm, woonde een man die Alkana heette. Hij was een zoon van Jerogam, die een zoon was van Eliu, de zoon van Togu, de zoon van Suf, en behoorde tot de stam Efraïm. Hij had twee vrouwen. De een heette Hanna en de andere Penina. Penina had kinderen, maar Hanna niet. Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo, om daar de Heer van de hemelse machten te vereren en hem offers te brengen. Shofni en Pinagas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van de Heer. En wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw, Penina en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief. Ook al hield de Heer haar moederschoot gesloten. Haar rivalen kwetsten haar dan diep door haar te sarren, omdat de Heer haar geen kinderen gaf. Zo ging het jaar in, jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de Heer gingen, treiterde Penina Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana: waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan 10 zonen? Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de Heer, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. In tranen legde ze een gelofte af. Heer van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn leven aan u. Nooit zal een haar worden geschoren. Terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond. Ze bad namelijk in stilte. Haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. Hij sprak haar aan en vroeg: gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen. U vergist uw heer, antwoordde Hanna. Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de Heer. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik bid zo lang omdat ik oversteld ben door droefheid en ellende. Ga dan in vrede, antwoordde Eli. De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd. Ik dank u voor uw vriendelijkheid, zei Hanna. En ze ging terug naar haar familie en haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. En de volgende morgen vroeg, bogen ze zich neer voor de Heer, waarna ze zich op de terugreis begraven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna en de Heer verhoorde haar. Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuel, want verklaarde ze, ik heb hem van de Heer gevraagd. 2 vers uit hoofdstuk 2. Nu juicht mijn hart dankzij de Heer, fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de Heer. Mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden, want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. Geen is heilig als de Heer. Er is geen andere God dan u. Geen rots is er als onze God. Tot zover het gedeelte van Hanna. Nou, het boek Samuel ontleent zich de naam aan de hoofdpersoon. Dat is ook het kind die Samuel krijgt. Samuel, de grote profeet. En het boek Samuel is eigenlijk een begin van het koningschap van Israël. Daar vinden we koning Saul en daarna koning David. In onze Bijbel wordt dit boek dan ook gerekend aan de historische boeken. Als je kijkt naar het boek Rechters, wat hiervoor eigenlijk is van Samuel, dan zie je daar, die stopt als het ware dat er geen koning is. En dan zie je iets heel interessants. Er staat namelijk, in die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat juist was in zijn ogen. Richteren 21 vers 25 kan je dat lezen. Iedereen deed wat recht was in zijn ogen. En dan komt het boek Rut, dat hebben we behandeld. Het laatste woord van het boek Rut is koning David. David wordt dan genoemd. Dus je ziet dat ze in een periode zitten waar eigenlijk iedereen maar iets doet. En God geeft mensen die het volk moeten begeleiden. Omdat het volk anders maar dingen doet die ze niet moeten doen. Het boek Rut is in de tijd van Rechters. Spreekt over een koning die gaat komen. En daarna zien we het boek Samuel. En Samuel is de voorloper van de grote koning David. Hij treedt op in een tijd van verval. En roept het volk op om terug te keren tot God. En hij wordt zo ook verwonderd dan met Mozes en Elia. Maar goed, daar gaan we niet verder op in. Maar dat is de setting waar we zijn. We hebben zojuist ook gelezen van twee profeten die er zijn. Shofni en Pinagas, de twee zonen van Eli. Dit waren zeer slechte priesters. De priesters die moesten daar gewoon een offerdienst doen. Maar zij, als je dan verder leest in 2 Samuel, kom je tegen dat ze gewoon prostitutie toelieten in de tempel. Zij sliepen met de vrouwen daar. Er was een bepaalde regel dat als er geofferd werd, mochten zij met een grote vork in de pan zeg maar steken. En het vlees wat er aankwam, dat was de priesters. Dat was eigenlijk van God geeft wat ze nodig hebben. Maar dat deden ze niet. Voordat er geofferd werd, werd er al gezegd, dat stuk willen we en dat stuk willen we. Ze lapten de regels van God aan hun laars. Eli deed daar op zich weinig aan. Dat is dus ook de geestelijke setting die er zit. En die er is. Dus moet je voorstellen dat je komt hier naar de gemeente en je weet dat de oudsten dingen doen die totaal niet op sporen met wat de Bijbel zegt. En daar zit je dan. Dat is de gemeenschap. Dat is een setting. En in die setting bevindt Hanna zich. En als je al goed opgelet hebt en goed geluisterd hebt en binnengekomen is, dan is Hanna een godsvrezend vrouw. Want zij was op de plek, speelt het verhaal af, in de tabernakel. Maar dat is wel de plek wat we net beschreven hebben. Die niet helemaal zuiver op de graad is. En het eerste wat we lezen, zijn we eigenlijk ook gezien bij Sarah, van de vorige preek. Elia had twee vrouwen. Of Elkana, sorry. De naam van de ene was Hanna, zij wordt het eerste genoemd. En de naam van de andere, Penina. Maar Hanna had geen kinderen. Hetzelfde verhaal bijna. Sarah was precies hetzelfde. Sarah had geen kinderen. Het zal maar van je gezegd worden. Een diepe droevenis voor haar leven. Je ziet ook dat Penina elke keer op het moment in het huis van de Heer, want daar waren ze, elk jaar trok ze er naartoe, dan sarde ze Hanna. Hoe pijnlijk moet het geweest zijn? Dat je elke keer als je vrouw bent, misschien heb je zelf geen kinderen, heb je het verlangen, dan kan je misschien het verdriet. Misschien heb je al kinderen, dan weet je misschien ook dat je denkt van, wat pijnlijk zal het geweest zijn. Iedereen kan zich dat voorstellen. En dan sta je daar en dan word je weer gesard. Overlappend gedeelte van Sarah zien we hierin terug. Ook zei de Heer tegen Aharon, ik lees het hiervoor, want je krijgt geen eigen grondgebied en geen andere bezittingen, zoals de overige Israëlieten. Ik ben je bezit en je grondgebied. Dit wordt gezegd van de Levieten. Iets interessants is, als je leest, hier wordt gezegd dat de familie van haar in Efraïm woonde. Maar daar woonden ze ook. Ze waren geen Efraïmieten. Dat waren ze niet. Elkana was een leviet. Dus het bezit, God was zijn bezit. En je ziet dat eigenlijk heel terug in het, sterk terug in het leven van Hanna. Dat ze zo gericht is op God in dat gedeelte. En hij is een leviet en trekt dus elke keer terug op naar Silo. Waarom zit hij dan toch in die stam? De levieten hadden geen erfdeel. En het gaat niet allemaal helemaal precies uitleggen, maar het gaat erom, de levieten werden verspreid over alle stammen. Dus die leefden in een bepaald gebied. Om de zoveel tijd werden ze opgeroepen om een priesterdienst te doen in de tabernakel. Hier lees je dat hij 3 keer ging naar Silo. Waarschijnlijk deed ze dat veel, veel meer. Want je had drie feesten waarop ze het deden. Maar waarschijnlijk gingen ze veel meer naar Silo toe. Er was dus een verbintenis met het huis van de Heer. En de taken van zijn familie, Elkana, bestond uit het letterlijke dragen van de tabernakel. Want ze braken hem af en ze bouwden hem op. En dat is in het Oude Testament dan, en toen ze nog reisden in de woestijn. Priesterlijke taken zoals begeleidende muziek, gebed, lofprijzing. Dit is een beetje de setting waarin zij opgroeit. Waarin ze mee getrouwd is. Maar wel heel belangrijk, want ze hadden een heel goed huwelijk. En ik denk dat het voor ons al heel mooi is om te zien, als je gewoon het eerste gedeelte ziet, haar verlangen, dat je in deze setting ziet waar ze elke keer is. Want haar verlangen bevindt zich elke keer in het huis van de Heer. Als een eenheid, samen. Ik zet hem heel scherp neer. Niet als verwijt naar ons. Als je bepaalde dingen niet kan delen met je partner. Maar eenheid, waar ook toevallig deze dienst over ging, is bijzonder belangrijk in het woord. Het eendrachtig gebed zegende Heer. Als we met z'n allen één richting op zijn en we weten waar we heen zaten, zegent God dat. Want zijn lichaam is een eenheid. Hij verbindt zich met zijn lichaam. En Hanna wist dat. In een vervallen periode. De vraag die ik wil stellen is, weet u dat nog? Gewoon voor onszelf. Dat het zo belangrijk is. En eigenlijk direct al, welke eenheid heb ik nog met de Heer? Kan ik me zo vrij voelen zoals Hanna zich voelde? In het huis van de Heer. Letterlijk al je verdriet neerleggen. Op de plek waar het moet. Twee vrouwen. Elk jaar op reis naar het huis van de Heer Silo. En ze zegt hier iets heel moois. Je ziet dat volgens mij in vers 11. Wat zegt ze daar? Ze legde een gelofte af. Heer van de hemelse machten. Yahweh Zebaot betekent dat. En ze bidt voor een kind. En het is Yahweh Zebaot. Dat is een aanvulling op de naam Yahweh. Dit is de eerste keer dat we deze naam lezen in de Bijbel. En dat vind ik heel bijzonder. Sarah, bij het verbondsluiting, maar in het leven van Sarah zeg ik dan even, liet God ook opnieuw zien. Tegen Abraham zei hij dat. El Shaddai, de Almachtige. Volgens mij wil God iets duidelijk maken. Hij maakt zich bekend met zijn grootheid. Want met alle respect zeg ik dit, maar zegt het woord Heer nog iets? Ik heb het vaker gezegd. Het is niet zijn voornaam. Het is een titel. Maar we zeggen het heel vaak. Ik doe het zelf ook. Heer dit, Heer dat, Heer dat. In een gebed spreek ik het al 10 keer uit. Maar als we werkelijk beseffen wat het inhoudt, Kyrios Jezus, Heer, de grootste die er is, dan doet dat iets met je gebed. God maakt zich bekend als El Shaddai aan Abraham. Dus ook aan Sarah. En hier zie je voor het eerst dat een vrouw de woorden gebruikt, Yahweh Zebaot. Heer van de hemelse machten. Het woord komt hier het eerste keer voor. Het is een toevoeging op de naam van de Heer dat wijst op het koningschap van de Heer over het heelal, over de engelen, over de sterren en ook over zijn volk. Hij regeert over alle machten. Zichtbaar en onzichtbaar. Op de hemel en op aarde. Stel je voor, ze staat daar op het tempelplein. Ze legt haar verlangen neer. Heer van de hemelse machten. De vraag die ik mezelf stelde is, als ik aan het bidden ben voor mijn eigen dochters, Heer, 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 ben ik zo vaak met problemen bezig. Dat doet zij ook, zij legt het neer. Maar zij zet de toon direct boom. Yahweh Zebaot. Ze richt zich op een persoon. Die zo verschrikkelijk machtig is. Die zo verschrikkelijk groot is. Die alles in zijn hand heeft. Die bij macht is om alles te doen. En dan komt ze met de vraag. En dat was voor mij een spiegel. Dan denk ik, in hoeverre geloof ik nog dat mijn gebed beantwoord wordt? In hoeverre geloof ik nog wie de persoon is die aan de andere kant zit, om het zo even te zeggen? Is het eigenlijk mijn verhaal doen? Heer, hier heeft u mijn verhaal en heb ik eigenlijk het geloof niet dat er iets gebeurt. Omdat ik niet weet tegen wie ik praat. Omdat ik bezig ben met alle dingen die zo in mijn hoofd zitten. En dat ik vergeet wie de Heer werkelijk is. Yahweh Zebaot, El Shaddai, de Almachtige, Heer van de hemelse machten. En ik denk zo, en dat ervaar ik zelf, maar het is ook het woord van God. Als wij weten wie God is, terugkijken naar het woord, bekijken wat hij gedaan heeft, nadenken over wie hij is, dan word je steeds hoger getrokken. En daar kan muziek bij helpen. Merkt je het misschien vanmorgen? Je komt binnen, je bent moe of weet ik veel, je neemt je eigen dingen mee en je luistert de liederen en je bent aan het zingen en er gebeurt iets. Of niet, dat kan ook. Maar iedereen heeft die ervaring wel eens gehad. En misschien moeten we dan dat wel weer gaan gebruiken. Hanna, die is daar gewoon, heeft een man die zit in de bediening van het dienen van de Heer. Misschien was ze er wel volop mee bezig. En heeft dat haar op zo'n positie gebracht? We weten het niet. Maar ik vind het wel heel mooi om die eenheid te zien bij hun. Elk jaar weer. Weet u, en ze staat daar alleen voor de Heer. En heel vaak kijken we naar onszelf. Ja, maar zou de Heer nou oog hebben voor mij? Dan geloven we dat die Heer van de hemelse macht is, maar we twijfelen aan onszelf of we zijn bezig met onszelf en we denken aan onszelf. Maar als wij onszelf zien in het licht van de Heer, dan gaan er dingen gebeuren. David was één man en die bad in de Heer van de hemelse machten en versloeg Goliath. Want dat zegt het woord ook. We komen dat elke keer tegen in het woord. En nou ben ik mijn blaadje kwijt. Hier. De God van de hemelse machten was met David. 2 Samuel 5 vers 10. David zegende het volk in de naam van Yahweh Zebaoth. De profeet en Elia en later Elisa stonden in de naam van Yahweh Zebaoth. Jeruzalem wordt de stad van de Heer van de hemelse machten genoemd. Yahweh Zebaoth. Jezus zei dat zijn vader hem zijn gebed meer dan 12 legioenen, 6000 engelen zijn dat, terzijde konden staan. Yahweh Zebaoth. Er is een toekomstige dag van de Heer van hemelse machten, daar waar hij oordeel zal uitspreken. Yahweh Zebaoth. De Heer wil ons iets duidelijk maken. Mijn vraag is nu eigenlijk, blijf een meester. Neem dit mee en spreek in het eerstvolgende bed die naam eens uit. Niet als een toverformule. Niet als van nu gaat God mijn gebeden verhoren. Maar meer als kind van de Heer, waar we over gezongen hebben. We zijn zijn kinderen. Dat je zegt van, u bent mijn Yahweh Zebaoth. Heer van de hemelse machten. Beschrijf hem. U bent de machtige over de wereld. U houdt alle wereldrijken in uw handen. U heeft de sterren geformeerd. U maakte alles. U schiep mij. U laat alles groeien. En bij u leg ik mijn dingen tranen neer. Bij u, de grote almachtige God. Ik weet niet of God het net gaat verantwoorden. Dat zeg ik niet. Maar we krijgen een andere positie. We staan anders in het leven en we gaan het anders ervaren. Weet u waarom? Psalm 46 vers 7 zegt dit. De Heere van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Amos 5 vers 14. Zoek het goede en niet het kwade. Denk aan Hanna. Zij leefde in een omgeving die niet goed was. Zij zocht het goede. En Amos zegt, zoek het goede en niet het kwade. Dan zullen jullie leven en dan zal de Heer, de God van de hemelse machten, met jullie zijn. Psalm 84. Want God is de Heer, een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die u vertrouwt. Het is het woord van de Heer. God roept ons vandaag op om ons gebed op een ander niveau te plaatsen. Om te vertrouwen op wie Hij is. Heer van de hemelse machten. Het is zijn almacht, zijn grootheid, zijn verhevenheid en zijn macht die de kracht geeft om dat te zeggen wat wij willen zeggen. In de tijd van de zonen van Eli, daar waar het slecht ging. En als je dan inderdaad rondkijkt in de wereld, dan twijfel je wel eens. Dan denk je van, is die God er nog wel? Zij deed het onder tranen. En ik ga nu iets zeggen wat heel gevaarlijk is. Maar wel interessant. Ik heb ook een keer les gehad, ik weet niet of Jan Willem erbij was, van Ouweneel. Dat ging toen over de geest. En die had het over gebed. En toen stelde ik een vraag aan hem. Ik zeg, joh, hij was daarmee bezig. En dat ging over de emotie, over het verdriet wat je hebt. Ik zeg maar, nu klinkt bijna alsof je maar heel veel verdriet hebt, dat de Heer het gebed dan eerder aanneemt. En toen zei hij deze interessante woorden. Misschien is dat wel zo. Maar let op wat hij zei. Hij stelde het in een vraag. Hij zei niet dat het zo was. Dus daarom zeg ik, het is gevaarlijk wat ik zeg. Je moet het goed luisteren. Maar wat het wel boeiende is, dat hij zegt van, misschien is dat wel zo. Want als wij werkelijk bij de Heer zijn en we moeten het niet gaan kopiëren om te zeggen, ik heb 10 tranen gevloeid, dan zal het wel goed zijn. Maar het gaat om hoe diep wij geraakt kunnen worden en hoeveel wij bij de Heer leven. Ik durf het letterlijk te zeggen vanuit de Bijbel, hoe dichter we bij de Heer blijven, hoe dichter we bij de Heer komen, dat doet iets met ons. En als ons gebed werkelijk zo is, Heer, laat uw pijn mijn pijn zijn, laat uw liefde mijn liefde zijn, laat uw gezicht mijn liefde zijn, dan veranderen we. Jezus weende over Jeruzalem. We zijn emotionele mensen. En nogmaals, het gaat me eigenlijk hierom. Durven wij letterlijk met onze tranen bij de Heer te komen? Niet bedoeld van tranen plengen en dan krijgen we wat we willen hebben. Daar gaat het niet om. Maar durven we ook onze emoties te brengen? Of zitten we alleen maar in onze ratio? Daar ben ik heel goed in. Daarom ik doe nu de ik-boodschap, hè? Dus blijft het lekker veilig. Maar ik ben heel sterk in ratio. En dat is ook goed. Dat is je kracht, maar ook je valkuil. En dit is voor mij nou een van de valkuilen. Durf ik letterlijk alles te geven bij de Heer? Of hou ik altijd maar mijn eigen ding op? Want stel je voor dat ik bij een broeder of zuster in tranen uit moet barsten. Zou die misschien als Eli gaan reageren? Dat is de angst die wij hebben. En dan gebeurt er iets namelijk interessant. We zijn toch bij 2, want ik kan het niet zo lezen van die afstand. Je ziet daar dat ze haar hart uitstort. En ze doet een belofte. En als op het moment Elia haar ziet, want alles doet ze in stilte, dan denkt hij, wat is dat voor vrouw? Daarom ben ik begonnen te zeggen hoe het er was. Er liepen daar ook prostituees rond. En gebeurden er dingen die helemaal niet goed waren. Eli denkt, daar staat er weer zo een. Staat daar een beetje dronken te bidden. Wie denkt ze wel dat ze is? Dus hij zegt er iets van. En wat zegt zij dan? Zij spreekt hem heel liefdevol aan. Zij zegt niet van, joh, regel je eigen zaakjes eerst eens met je zonen. Ze is niet verbitterd. Ze zegt maar, Heer, ik bid in stilte. En wat mij aansprak was dit. Zij rechtvaardigde zichzelf niet. Stel nou dat u iemand u aanspreekt over een geloofsaspect. Ik, laat ik het maar zo houden, schiet zo snel in de zelfrechtvaardigheid. En ik probeer dat steeds meer los te laten. Dat je leert om je niet te rechtvaardigen. Hoeft niet. Heer van de hemelse machten, die weet waar het om gaat. Als hij alle macht is, dan trekt hij het wel recht. Waarom zou ik alles moeten rechtvaardigen? Of op je werk, dat is een hele leuke. Even los van het geestelijke. Je wordt onrechtvaardig, wordt er iets van je gezegd. Het begint in een cirkel waar je geen invloed in hebt. Kan je het dan loslaten? Of zit er, ik zal even duidelijk maken dat het niet zo is. Maar geestelijk ook. Zij doet het niet. Zij is zo gefocust op de Heer. En ze zegt eigenlijk verdriet, maar denk niet dat ik zo'n vrouw ben. En ze begint heel lief tegen hem te zijn. En ze legt gewoon uit wat ze doet. Ze weerspiegelt hiermee de gezindheid van Christus, die als hij uitgescholden werd, niet terugschold. Als hij leed, niet dreigde, maar zich overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hanna huilde bittere tranen, kreeg geen hap door haar keel. Een biddende moeder. Weet je wat ik aan moest denken? Ik kreeg gisteren een mailtje van Rinus als oudste van oma Sien. En toen was ik hiermee bezig. Een biddende moeder. Een biddende oma. En ik schreef hem terug oma Sien. Ik noemde haar altijd oma Sien. Dan wel tussen haakjes. Dat is ook een beetje onze oma. Biddende vrouw. Eén keer ging ik met de opleiding die ik toen deed met de ETA, ging ik met Rinus mee. Gingen we op pastoraal bezoek. Dat was een onderdeel van de opleiding die ik moest doen. Dus ik ging mee. Rinus ging als voorganger naar zijn eigen moeder. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Maar het was heel bijzonder. Toen liet ze zien alle pasfoto's van de kinderen. Lag ze allemaal neer. En elke keer kwam er een pasfoto'tje bij als er een kleinkind gebeurd werd. Elke dag wordt er over gebeden. Elke dag weer een biddende moeder. En moeders, ik geef dat niet mee als druk. Want we zijn zo bezig met zelfrechtvaardiging. Nu al in je hoofd. Maar dat kan ik niet. Maar ik heb het te druk. Niet doen. Dat hoeft niet. Maar het laat alleen zien wat het woord laat zien. Als je op de plek bent waar je kan zijn, vrouwen. En als je daar je kinderen voor de Heer brengt. Heel het woord laat het zien. De biddende vrouw. Je komt het keer op keer tegen. Is ongelooflijk krachtig. En ik weet niet waarom het zo is. Tegelijkertijd zit ik de man daarnaast. Want ze waren daar met z'n tweeën. Samen. En een van de moeilijkste dingen is het. En dat mag ik wel zeggen. Wij vinden het ook lastig. Om samen te bidden. Dat is helemaal niet erg. En dan bidt er een of de ander. Maar dat je samen in eenheid gewoon zegt van Heer, hier zijn we. En dan bidt er eentje ook goed. Maar een biddende vrouw is zo krachtig. En we zullen in de toekomst zien wat het opgeleverd heeft van oma Sien en wat ze nog steeds doet. Maar met al die oma's en al die moeders die hier zitten. En al die vaders die nu bidden voor hun kinderen. Of wat je ook hebt. Ik bid nog steeds voor mijn dochters. Maar het gaat erom waar brengen we het en durven we het neer te leggen. De kracht van een biddende vrouw. En ik geef een voorbeeld. Ik heb oma Sine genoemd, maar ik kan er niet omheen. De OM is ontstaan, waar wij, Anneke en ik, mee geweest zijn. Operatie Mobilisatie. Is ontstaan door George Furwer. Allereerst, laten we duidelijk zijn, is ontstaan door God zelf. Maar George Furwer was een jongen die wilde niks van de Heer te maken hebben. Helemaal niks. Was helemaal niet gelovig. Er was één vrouw. Dorothy Clapp. En hij zegt altijd, George Furwer zegt van, die zette mij op haar Holy Spirit hitlist. Ze vroeg geen toestemming. Ze kende hem niet. Ze bad gewoon. George Furwer moet tot geloof komen. George Furwer gaat er de wereld in. 2 jaar lang bad ze. George Furwer gaat zomaar naar een Billy Graham crusade. Daar komt hij tot geloof. Er is een wereldwijd netwerk van OM uitgekomen. 100.000 mensen hebben het evangelie gehoord. 1 vrouw die bad. Heer van de hemelse machten. 1 vrouw die bad. Ongekend en het werk gaat nog steeds door. En zo moet u het ook zien als uw dochter of wie het ook is tot geloof komt. Die heeft invloed op anderen. Want dat mag je zo zien. Want als God gaat geven, dan gaat hij verder. Want we kunnen het niet in onszelf houden. Als het evangelie echt gaat draaien, dan gaat het verder. En dat is de Heer zijn werk. Maar durf te geloven dat God bij macht is om mensen te redden. Hanna huilde bittere tranen en ze kreeg van haar man het dubbel deel. Het dubbel deel van eten. Je ziet dat ook terug bij Jozef en zijn broertje. Gaf hij ook zijn broertje het dubbelste deel. Voor de mensen die het verhaal kennen. Maar hier zegt hij ook tegen zijn vrouw. Ben ik niet meer waard je 10 zonen? Er wordt als gezegd. Had Penina misschien 10 zonen? Dat hij zegt van ik ben toch veel meer waard dan wat zij geeft. Er was een diepe eenheid. Een diepe liefde bij elkaar. Zorg voor je huwelijk. En haar belofte wat ze dan doet is ongekend. Sarah vroeg om een kind. Heel specifiek. Hanna, of geef mij kinderen, zei ze. Hanna is bescheidener. Geef mij 1 zoon. En als ik hem heb, krijgt hem terug. Ongelooflijk. De dingen die wij hebben, zijn niet van onszelf. Alles. Alles. Werk, partner, huis, geld, creditcards, tv, internet, alles. Alles is van de Heer. Als ik zo'n instelling heb, ga je anders leven. Ga je echt anders kijken naar je bezittingen. En zeker ook van je kinderen. Maar ik zeg nadrukkelijk ook natuurlijk alles. Ook als je geen kinderen hebt of je bent jong, dan is nog alles van jezelf. Om te doen daarmee wat je wil, voor de Heer. Maar het is gekregen van de Heer. Dus indirect is alles weer van de Heer. Mijn schoonmoeder zei altijd, alles wat je hebt, hè, heb je van de Heer. Dat zorgt dat je goed down to earth blijft. Ben je slim, heb je van de Heer. Heb je hem niet van jezelf. Ben je handig, heb je van de Heer. Heb je niet van jezelf. Ben je gigantisch intelligent, heb je niet van jezelf. Heb je van de Heer. Als je dat maar meeneemt, en heb je kinderen, heb je niet van jezelf, heb je van de Heer. En als je dat dan denkt, dan kom je in het huis van de Heer. Dan spreken je handen omhoog. Heilig, heilig Heer. Yahweh Zebaot. Heer van de hemelse machten. En dan ga je anders in het leven staan. Haar gebed is gebracht bij de Heer. En u heeft vast wel het voorbeeld gekend, denk ik, van Corrie ten Boom. En als u hem niet kent, krijgt u hem nu te horen. Corrie ten Boom had ooit eens een keer een verhaal verteld in een kerk. En Corrie ten Boom is een vrouw die heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Die zat in de concentratiekampen en daar riep ze uit naar God. Kwam uit een heel gelovig gezin. Maar toen heeft ze daar gezegd, als ik hier uitkom, stel ik mijn hele leven ter beschikking voor u. Zij heeft het gered, haar zus niet. En zij wel eens letterlijk overal heen gegaan om het evangelie te brengen. Zelfs naar Duitsland. En even een voetnoot, zo krachtig en mooi. Op het moment dat zij spreekt over vergeving, staat zij in de zaal en ziet zij een kambeul zitten. Een kambeul die ook mede bijna schuldig is van de dood van haar zus. En die kambeul die komt eind van de bericht naar, of eind van haar meeting naar voren en ze zegt, kan je me vergeven? Ze zegt, ik heb nog nooit zoveel haat gevoeld in mijn hart. En Romeinen 5 vers 5, als het goed is, staat, de liefde van Christus is in je hart uitgestort. En daar moest ze aan denken. Niet ik, maar Christus. En ze zegt, ik vergeef je. Op het moment dat ze de hand vastpakt, schrijft ze, voelde ze zoveel liefde van de Heer. Maar het was de keus die haar daartoe bracht. Diezelfde Corrie ten Boom zei dit. Die had een heel mooi verhaal en die vertelde dat je je problemen uit de koffers bij de Heer neer mocht leggen. En dan zwaaiden ze met de lege koffers. En het was haar boodschap. En op het eind van de dienst kwam een vrouw naar haar toe en die begon te praten tegen haar. En die zegt, Corrie, het heeft me zo aangeraakt, die preek. Ze zegt, wat dan? Dat ik de dingen uit de koffers haalde. Nou, dat ook. Oh, dat ik zo met lichte koffers liep te zwaaien. Dat ook. Maar eigenlijk nog iets veel meer. Wat dan? Toen je klaar was met de preek en de dienst was afgelopen, deed je alles weer terug in de koffer. En liep je met de zware koffers weg. Waar legt u uw gebed? Fantastisch om dit te horen. Mooi, vrouw in de Bijbel. Toch een mooie serie preken. Ja. Wat is dat? Zebaot. Gaan we proberen. En we leggen het bij de Heer. En tegelijkertijd lopen we weg. We doen het door zijn eigen zakken. Maar we hebben niks gebracht bij de Heer. Want we dragen het zelf nog. De koffers blijven gewoon vol. We pakken ze uit, we leggen het voor de Heer neer, we doen ze terug en we lopen er zelf mee weg. Dat is niet wat je op kan roepen, dat is loslaten. Dat is letterlijk loslaten. Daarom de koffers. In de hoop dat u dat ook gewoon meeneemt en dan denkt van, die koffer moet dicht en die geef ik helemaal aan de Heer. Ik geef het echt over. Het woord zegt dit, bid onophoudelijk. 1 Thessalonisch 6 en 5 vers 17. Lucas 18 vers 1 vers 8 zegt dit. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde. Hanna had geloof. Hanna stond op de plaats waar ze moest zijn. En weet je wat helemaal bijzonder is? Haal even terug in welke setting zij leefde. Niet een mooie setting. De dienst van de Heer werd niet gedaan zoals het moest. En weet je wat ze deed? Eli, hier heb je mijn zoon toen hij 3 was. Moet je over nadenken. De priesterdienst ging helemaal niet zoals het moest. Maar ze gaf wel haar zoon aan Eli, die opgroeide in diezelfde buurt. Maar wat deze, Heer, ik geef mijn zoon aan u. In hoeverre worden wij beïnvloed door de omgeving die wij zien en weigeren dingen om terug te geven aan de Heer. Vol beloftes, vol verlangens, maar we durven niet omdat de wereld, omdat er misschien wel de gemeente zorgt ervoor dat we het niet durven. Omdat wij een beeld hebben van de gemeente. Het moet anders, het moet dit, het moet dat. Weet ik het, vul maar in. Maar Hanna liet zich daar niet door leiden. Die bad haar gebed, die had een belofte en gaf het over aan de Heer. Dus zelf als de omgeving is, zoals wij niet denken dat het goed is, of bang zijn, of denken van hoe moet het verder? Dan zeggen we, Heer, ik geef het niet aan de omgeving af, ik geef het aan de Heer af. U bent bij machten, Heer van de hemelse machten. En de logische vraag die er natuurlijk komt is dit. Heeft u een belofte misschien? Heeft u een verlangen in uw hart? Dat is altijd een hele spannende. Zijn er nog dromen? Maar ook letterlijk een belofte dat je een keer, vroeger heb ik wel eens gezegd van Heer, van dit wil ik u geven. Dat kan klein, dat kan groot zijn. Dan wil ik vragen om daar gewoon weer over na te denken en gewoon weer zeggen van Heer, ik vernieuw het. Ik kom weer terug bij u. En die slootjes die ik daarnet liet zien, ik zal hem even terughalen, is dit. Dat houdt in dat dat de belofte is. Hè, dit is, doen ze bij de hekken, dan doen ze een gelofte naar elkaar. Onze liefde bezegelen ze. Dus dat wilde ik ermee laten symboliseren. En ik eindig hiermee op het allerlaatst. Vinden we hoofdstuk 2. Daar zien we een lofzang van Hanna. En dat sluit bijna aan op de lofzang van Maria. Ook daar vind je een vrouw die niet zwanger kon raken, Elisabeth. En beide zie je dat ze de Heer groot maken in een situatie. Hier wordt Samuel gegeven, daar vind je Johannes de Doper, maar met name natuurlijk de Heer Jezus zelf. En als je dit ziet, dan zegt ze, juich mijn hart dankzij de Heer. Vier heft mijn hoofd zich op, dankzij de Heer. Wij zongen het letterlijk, richt je hoofd omhoog. En toen moest ik denken, mooi hè. Want hier wordt het ook gezegd. En zij zingt voor de Heer een vreugdelied. Zij richt zich tot de Heer van de Zebaot, de Heer van de hemelse machten. We zagen en we zien in dit stuk dat ze niet gericht was op het aardse leven. Niet op dat wat ze zag in de gelovigen om zich heen. Het Nieuw Testament is minder gericht op de aardse zegen ook. Paulus spreekt nergens over kinderen als zegen. Nergens. Maar hij richt zich veel meer op de geestelijke kinderen. We hebben het gezongen. We zijn kinderen van u. Dus waarom noem ik dit ook weer? Voor je eigen positie. Wie ben je? Wie is de Heer? En als we uit die situatie dan de zorgen voor de Heer neerleggen, dan verandert ons hart. Ik zeg niet dat je gebed verhoord kan worden, want ik ben God niet. Dat bepaalt God. Maar je vindt wel de rust. En het vertrouwen dat hij verder gaat. Zij brachten een offer. Ik heb dat gedeelte niet gelezen, maar het laatste stukje zie je dat Samuel gebracht wordt bij Eli. En Samuel buigt zich als jonge jongetje van 3 jaar. Buigt zich voor de Heer. Buigt zich voor zijn bediening. En dan zie je dat er een offer gegeven wordt. Er wordt een offer gegeven van een stier, een meel, een spijsoffer en een drankoffer. En een vredeoffer is het en een gelofteoffer. Maar wat betekent het eigenlijk? De stier spreekt van het brandoffer. Hanna beseft alleen op grond daarvan haar zoon kan aanbieden. En het brandoffer spreekt van de Heer Jezus Christus. Het meel wat erbij hoort is een spijsoffer. Het spreekt als de Heer Jezus, als spijsoffer, als ware mens. Die zich nederig op God heeft geleefd. Toegewijd heeft aan God. Ik ga het niet helemaal uitweiden. Maar daar zit de symboliek dat we bij de Heer uitkomen. En op het laatst geeft ze een wijn als drankoffer. Wijn spreekt van de vreugde die God geeft. We laten het ook. Er staat nu juicht mijn hart dankzij de Heer. En wijn spreekt een beeld van de Heilige Geest. Daarom laat ik dit zien. Dat offer wat zij geeft is een vooruitspiegeling naar wat daar gebeurd is. Het werk voor ons zelf, het kruis. De vraag voor ons vanmorgen is, waar brengen wij onze geloftes, problemen, zorgen, pijn, verdriet neer? En hoe? Wie hebben wij voor ogen als we werkelijk in gebed gaan? Zien we onszelf als kinderen van God? Als we dat zien, dan gaat de deur ook veel verder open. Dan durf je meer naar God ook uit te spreken en zien we God zoals hij werkelijk is. En dan eindig ik met deze woorden. Zoek het goede en niet het kwade, dat deed zij ook. Dan zullen jullie leven en dan zal de Heer, de God van de hemelse machten, met jullie zijn. Zoals jullie altijd zeggen. Laten we een zegen vragen. Vader, we mogen u danken, Heer. En we hebben gekeken naar Hanna's leven, of het gedeelte van Hanna's leven, waar zoveel in zit, Heer, maar het springt er zo uit. De vrouw die bedroefd was. Een vrouw die op de plek is waar ze moet zijn. In stilte bidt. Terwijl ze daar allemaal hard op baten, bad zij letterlijk vanuit haar hart. En Heer, zo mogen wij het nu ook doen. U bent hier, Heer, en in stilte kunnen we de dingen noemen naar u toe. Onze tranen bij u neerleggen. Misschien wel voor een kind, omdat er geen zwangerschap plaatsvindt. We leggen het voor uw troon neer. Misschien voor die kinderen die u wel gegeven heeft. Wij leggen ze voor uw troon neer. Misschien voor ons werk, huwelijk, relatie of juist een partner die we graag willen. Heer, alles wat we bij ons dragen, in onze koffer meenemen, moe worden van het dragen, verbitterd worden omdat we het niet meer weten. Wij leggen het neer bij u. En als we dat doen, Heer, dan zeggen we, Heer van de hemelse machten. Wij leggen het voor uw troon neer, Heer Jezus, en we vragen de vrede die alle gedachten te boven gaat. Die vragen we voor ons hart. Wij leggen het in uw hand, Heer, en laten het los, omdat u goed bent en goed doet. Wilt u ons zegenen, Heer, om te leren om te bidden, Heer, zoals Hanna. En ook de rust te vinden die Hanna had. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.